De schriftlezing gemeente is vanmiddag uit het Nieuwe Testament, het Evangelie naar Johannes, hoofdstuk 14, de versen 15 tot 26. Indien gij mij lief hebt, zo bewaart mijn geboden. En ik zal de Vader bidden en hij zal u een andere trooster geven, opdat hij bij u blijven in der eeuwigheid. Namelijk de geest der waarheid, welke de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet hem niet en kent hem niet, maar gij kent hem. Want hij blijft bij u en zal in u zijn. Ik zal u geen wezen laten. Ik kom weder tot u. Nog een kleine tijd en de wereld zal mij niet meer zien. Maar gij zult mij zien, want ik leef en gij zult leven. In die dag zult gij bekennen dat ik in mijn Vader ben en gij in mij en ik in u. Die mijn geboden heeft en ze bewaart, die is het die mij lief heeft. En die mij lief heeft, zal van mijn Vader geliefd worden. En ik zal hem lief hebben en ik zal mijzelf aan hem openbaren. Judas, niet de Iscariot, zeide tot hem, Heere, wat is het dat gij uzelf aan ons zult openbaren en niet aan de wereld? Jezus antwoordde en zeide tot hem, zo iemand mij lief heeft, die zal mijn woord bewaren. En mijn Vader zal hem lief hebben en wij zullen tot hem komen en zullen woning bij hem maken. Die mij niet lief heeft, die bewaart mijn woorden niet. En het woord dat gij hoort, is het mijne niet, maar des Vaders die mij gezonden heeft. Deze dingen heb ik tot u gesproken bij u blijvende, maar de trooster, de Heilige Geest, welke de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u alles leren en zal u indachtig maken. Alles wat ik u gezegd heb, hier eindigt de schriftlezing. Op de gelezen en veel andere uitspraken van de Heilige Schriftgemeente is gegrond het catechetisch onderwijs dat we voor vanmiddag opnieuw vinden in zondag 20 van de Heidelberger Catechismus, vraag en antwoord 53. Ik bedien u vanmiddag Gods woord zoals de kerken van de reformatie dat verstaan hebben en beleden in zondag 20 van onze Heidelberger Catechismus. Dan uit de vraag, wat gelooft ge van de Heilige Geest? In de vorige vijf zondagen hebben we al een heel stuk van het antwoord gehoord. Ik lees dat nog een keer samen met u. Eerstelijk dat hij tezamen met de Vader en de Zoon waarachtig en eeuwig God is. Ten andere dat hij ook mij gegeven is. Opdat hij mij door een waar geloof Christus en al zijn weldaden deelachtig maken. En nu dan het vervolg, nog niet helemaal het eind. Die twee woorden, mij troosten. Dus daarover gaat het vanavond, mij troosten. Gemeente des Heren, we hebben in de laatste weken inmiddels al heel wat gehoord over de Heilige Geest, over zijn persoon en over zijn werk. Als ik dat nog even voor u op een rijtje mag zetten, dat is toch van belang in een leerdienst, dat we de gang ook een beetje blijven volgen. We hebben in de eerste plaats gezien dat hij God is. En ontdekt dat God ons nooit meer nabij komt dan in de Heilige Geest, God in ons. God die ons lichaam tot zijn tempel en ons hart tot zijn woning wil maken. We hebben gezien dat hij tezamen met de Vader God is en dat hij het werk van de Vader in schepping, onderhouding en regering voorstuurt naar dat grote doel. Dat hemel en aarde, dat heel de schepping en aller mond zal zingen, ere zij God. We hebben gezien dat hij tezamen met de Zoon God is. En dat hij ook het werk van de Zoon in de verlossing tot zijn voleinding brengt. Dat hij niet rusten zal voordat de bruidskerk, waar niemand meer aan ontbreekt, volmaakt in haar schoonheid zal staan rondom de troon van God en van het Lam, om de lof van dat Lam te bezingen die hen gekocht heeft met zijn bloed. We hebben vervolgens gezien langs welke weg die Heilige Geest ons gegeven wordt. De weg van het woord en van de kerk, van de belofte en van het gebed. En de vorige week hebben we gezien dat waar die Heilige Geest ons gegeven wordt, hij ons Christus en al zijn weldaden deelachtig maakt. Dat dat uiteindelijk het heerlijkste werk van de Heilige Geest is. Christus deelachtig maken, zodat een zondaar gaat delen in hem en in alles wat hij te bieden heeft. Maar daarmee is lang niet alles gezegd over de Heilige Geest en zijn werk, ook al hebben wij soms het idee dat er maar zo weinig over in de schrift staat. Er staat zoveel meer over gemeente. We zouden nog eens apart kunnen nadenken over het verzet tegen de Heilige Geest, dat mensen die onwederstandelijke Heilige Geest kunnen wederstaan, dat mensen de Heilige Geest kunnen liegen, dat mensen zelfs de zonde tegen de Heilige Geest kunnen bedrijven. We zouden aan de andere kant ook nog kunnen doordenken, gemeente, over het leven door de Heilige Geest. En ook dan openen zich allerlei vergezichten in de schriften. Als we nadenken over de verzegeling met de Heilige Geest, over het wandelen door de Geest, over de leiding die de Heilige Geest in het leven wil schenken, de vrucht van de Geest, het gebed van de Geest, de gaven van de Geest. En in dat kader ook over het bedroeven en het uitblussen van de Heilige Geest. Maar de catechismus noemt al die dingen niet gemeente. En een aantal van die dingen komt nog wel aan de orde, omdat de rest van de catechismus uiteindelijk alleen maar een uitwerking is van zondag 20. Het gaat nu in het vervolg over het werk van de Heilige Geest. Of het nou over de kerk gaat, of over de vergeving der zonden, of het over de sacramenten gaat, het gebod of het gebed. Maar altijd weer gaat het over dat werk van de Heilige Geest. Het zou kunnen zijn dat iemand van u zegt, dat of dat onderdeel, daar heb ik mijn vragen over, daar zal ik zo graag wat in onderwezen worden. Dan hoor ik dat graag van u en als de Heer het geeft, zou ik daar best een keer nog met u over willen doordenken. Maar als we de gang van de catechismus volgen, en dat is toch de bedoeling in deze leerdienstengemeente, dan betekent dat dat er nu nog twee dingen onze aandacht vragen. Twee dingen die aan het slot van de catechismus worden genoemd als het werk van de Heilige Geest in de gelovigen. En ook daarover zou ik, als de Heer het geeft, nog twee keer met u willen doordenken. Dat betekent de laatste keer moet even wachten, omdat er een paar zondagen nu tussen zitten door avondmaal en omdat ik eens afwezig ben. De twee dingen, het troosten van de Heilige Geest en het blijven van de Heilige Geest. En vanavond dus dat troosten van de Heilige Geest. Daarnaar willen we luisteren aan de hand van de catechismus, die ons spreekt van het troostende werk van de Heilige Geest in de gelovigen. Drie gedachten waarbij de nadruk op het eerste zal vallen, zoals u zult ontdekken. Ten eerste, hij biedt tegenwicht. Ten tweede, hij vermaant. En ten derde, hij pleit. Het troostende werk van de Heilige Geest in de gelovigen. Hij biedt tegenwicht, hij vermaant en hij pleit. Het eerste wat ons mag opvallen, gemeente, wanneer we nadenken over de inwoning van de Heilige Geest in de gelovigen en wat dat voor gevolgen heeft in het leven van zo'n mensenkind, is dat die inwoning wordt aangeduid met een paar werkwoorden. Troosten en blijven. Dat leert ons meteen aan het begin al, gemeente, dat het werk van de Heilige Geest in de gelovigen, in zijn hart en in zijn leven, betekent dat de Heilige Geest niet tot rust komt. Wij zijn soms geneigd om dat bijna te denken. Dan zijn we zo gefixeerd en zo gefocust op dat onderdeel van de toe-eigening van het heil, waarin het gaat om het Christus en zijn weldaden deelachtig worden in beginsel, dat we het gevoel krijgen, ja, en daar houdt het dan op en daar moeten wij het dan voor deze bedeling verder mee doen. Wij hebben wel eens de gedachte dat de Heilige Geest kan gaan rusten van zijn werk wanneer hij in het hart van een zondaar woning heeft gemaakt. Zoals wij ook de gedachte hebben dat de Heere Jezus kan gaan rusten van zijn werk wanneer hij na zijn volbrachte moeitevolle arbeid op aarde zijn plaats in de hemel inneemt aan de rechterhand van de Vader. Hij is thuisgekomen, hij mag uitrusten van die zware arbeid aan het kruis en in het graf. Maar u weet dat dat een vergissing is, gemeente, gelukkig ook maar. Er zou toch een ramp zijn voor de kerk des Heren in deze wereld wanneer er wel een Christus was, maar wanneer die Christus niet meer werkte. En wanneer er wel een Heilige Geest was, maar wanneer die Heilige Geest maar heel beperkt zijn werk verrichtte. De Heere Jezus zegt van zichzelf, mijn Vader werkt tot nu toe en ik werk ook. En in de hemel is hij voortdurend bezig. En in de openbaring worden ons daar een aantal heerlijke dingen van getoond. En in de brieven wordt daarvan gezongen. Als er gezongen wordt, ik noem dan maar even wat van Christus die ook voor ons bidt. De hoge priester die het hemelsheiligdom is ingegaan om daar zijn werk te verrichten. Nadat hij het op aarde heeft volbracht. Maar zo is het nou ook met de Heilige Geest, gemeente. De Heilige Geest die werkt door, ook als hij in het hart van een zondaar een pied-à-terre heeft gekregen, een plaats waar zijn voet kan rusten. En de Heilige Geest die werkt daar zelfs hard. En die werkt daar met inspanning van zijn goddelijke kracht. Hij verricht daar het werk, dat mag ik dat nou maar een beetje menselijk zeggen, dat uiteindelijk alles van hem vraagt. Immers, zijn werk wordt samengevat met dat werkwoord troosten. En troosten is zwaar werk, gemeente. Nee, niet als iemand beroepsmatig een paar clichés probeert te bedenken om in een bepaalde situatie toch wat te zeggen te hebben. Of als iemand even een kaartje krabbelt en zegt nou veel sterk te horen in deze omstandigheden. Maar daar schiet ook niemand wat mee op. En als je je eigen mening alleen maar vertolkt, dan kom je terecht bij de vrienden van Job die door Job worden aangeduid als moeilijke vertroosters. Maar als je probeert woorden te vinden die een mens ook wat doen. Als je probeert in een bepaalde verdrietige situatie woorden te vinden die inhoud hebben. Woorden die niet vallen onder het genre waarvan die mens die je zoekt te troosten zegt, ach schiet nou toch op, je snapt er ook geen fluit van. En als je niet wat beters te zeggen hebt, hou dan alsjeblieft je mond in plaats van dat gekakel als een kip zonder kop in mijn ellende waar ik niks mee opschiet. Kent u dat, gemeente? Dat u geroepen wordt om te troosten. Je maakt dat als dominee natuurlijk nog alles een keer ook in je werk mee. Maar u hebt dat natuurlijk in uw omgeving ook net zo goed wel eens meegemaakt. Toen die vriend van je verongelukte en je besefte, nou moet ik wel naar zijn vader en moeder toe, maar wat moet ik nou gaan zeggen? Om maar één voorbeeld te noemen. Kent u dat, dat je onderweg in de auto zit en dat je met het stuur in je handen en je ogen op de weg, want anders gebeuren er ongelukken natuurlijk, zitten bidden, heren. Wat moet ik nou gaan zeggen? Heren, zou u me alstublieft een paar woorden willen geven? Een woord dat doel treft. Een opening voor een gesprek in deze omstandigheden. Of als je geroepen wordt om een begrafenis te leiden, er is natuurlijk ook verschil tussen de een en de andere begrafenis. Dat voelt u ook wel aan, dat kent u ook uit uw eigen omgeving wel. Maar als je naar het graf moet met de jonge ouders die hun kind moeten gaan begraven. Als je naar het graf moet zoals ik het op Urk wel heb meegemaakt. Met een jonge weduwe die amper de 20 gepasseerd is en die daar met zo'n klein kindje aan de hand staat. Omdat er een man bij de zee is omgekomen. Je voelt dat wel aan, gemeente, dan heb je het gevoel, nou kan ik niet zomaar een paar clichés spreken, dan kan ik niet zomaar een paar woorden gaan spreken, dan hoef ik niet te proberen te pleisteren met loze kalk en geen goedkope verhalen ophangen. Maar dan zoek je naar een boodschap waar een mens wat aan heeft. Dat geldt dan niet alleen voor een dominee, dat geldt. Dat geldt in uw omstandigheden en ik denk dat terwijl ik deze dingen vertel, er hier in de kerk mensen zitten die zich zo'n situatie herinneren, dat je eigenlijk steeds langzamer ging lopen naarmate je bij die voordeur kwam waarachter je die verdrietige, bedroefde mensen wist. Met een zucht naar omhoog, heren, wat moet ik zeggen? Dat gaat trouwens de diakenen ook wel eens. Er staat in hun bevestigingsformulier die prachtige zin. Dat ze niet alleen komen met de uiterlijke gaven, maar ook met de troostrijke redenen uit het woord van God. Kijk, en als die broeders nou straks op pad gaan met de kerstgratificatie, of hoe we dat ook maar noemen, de kerstattentie, dan kan je natuurlijk ergens aanbellen en dan kan je natuurlijk zo'n doosje met een aardigheid op de tafel deponeren. En dan zeg je alsjeblieft met de beste wensen van de gemeente en dan ga je weer naar huis. Nou ja, dat kan de buurman dan ook wel laten doen die nergens aan doet. Als je dan binnenstapt bij een eenzaam en bij een ellendige en bij een mens die vastgelopen is. En je denkt als broeder en je voelt de roeping op je hart drukken op zo'n ogenblik. Nou moet ik inderdaad met troostelijke redenen uit het woord komen. Wat moet ik nou eens zeggen? Weet u daarvan, gemeente, dat een mens daar doodmoe van kan worden? Dat je als dominee, en het gaat er nog niet om dat u medelijden moet krijgen met een dominee, maar dat je als dominee soms na een begrafenis thuis in je stoel neerzakt. Dat je denkt, dan zou ik nog een heleboel moeten, maar ik kan eigenlijk niet meer, want al mijn energie is verdwenen. Nou, als u dat een beetje aanvoelt, gemeente, dan weet u over wat voor werk het gaat dat de Heilige Geest doet in het leven van de gelovigen. En dan kunt u zeggen, de Heilige Geest is God, jazeker. Maar dan voelt u iets aan van het zware werk dat God de Heilige Geest heeft te verrichten als hij geroepen wordt om te troosten. En toch is dat de aard van zijn werk, gemeente. Zoals hij dat in deze bedeling verricht, het is maar niet een onderdeeltje daarvan, zodat je kunt zeggen, nou ja, de Heilige Geest, die wordt ook geroepen, en dan heb je natuurlijk nog wel een paar werkwoorden, wordt ook geroepen om ons te ontdekken, want dat is immers ook een prachtig werk van de Heilige Geest, dat hij onze ogen opent voor onszelf, en dat hij vervolgens de ogen opent voor wie God in Christus is, en dat de Heilige Geest leiding geeft, en dat de Heilige Geest voor je bidt. Als de Heere Jezus Christus de Heilige Geest belooft, gemeente, en dat hebben we samen ook gelezen uit het Johannesevangelie, waar u dat heel nadrukkelijk tegenkomt, dan noemt hij hem uitgerekend met de naam die met dit werkwoord verbonden is, de troost. Dat is niet iets wat de Heilige Geest dus ook doet. Nee, de Heilige Geest is trooster, gemeente. En dat betekent dat al het werk van de Heilige Geest onder die noemer gevangen kan worden. Daar heeft het altijd mee te maken. Daar valt al het werk van de Heilige Geest in de gelovigen onder. Troost. Wat is dat nou? Het geval wil dat we net in de afgelopen week zowel op de belijdeniscategorisatie als bij de jongste categorisatie daarover spraken. Bij de belijdeniscategorisatie omdat de les van ellende en troost aan de orde kwam. En bij de jongste categorisanten omdat het over Noach ging. Die man met die prachtige naam, weet u wel, deze zal ons troosten. En ik heb het op de belijdeniscategorisatie gevraagd en ik heb het bij de jongste categorisanten gevraagd. Jongens, wat is dat nou, troost? En als ze dan wat zeggen, dan komt er eigenlijk altijd wel zoiets uit van, ja, dat is als je verdriet hebt. En de jongste categorisanten, die kunnen het altijd soms nog weer mooier zeggen dan ouderen. Er was er eentje die heel spontaan de arm legde om een jongetje dat naast haar zat. En die zei, dit is het. Was gelukkig een lief neefje van haar en die vond het ook nog goed dat hij dat deed. Want anders had ik misschien weer moeten troosten. Maar dat is het. Toen heb ik al gezegd, ik zal het op de preekstoel vertellen, want daar kunnen je vader en moeder misschien wat van leren. Dat beeld, onthoudt u dat maar. Die arm om de schouder. Dat is in elk geval al wat meer dan een paar woorden die je tegen iemand aangooit. Terwijl er misschien een hele plaat voor zit waar ze niet eens doorheen komen. Maar wat dan in elk geval duidelijk wordt, gemeente, dat is dat troosten te maken heeft met het feit dat iemand bedroefd is. Iemand die blij is, die hoef je niet te troosten. En als ik bij wijze van spreken op een bruiloft binnenkom, stappen op de receptie. En ik zou bij dat bruidspaar zeggen, met een beetje stemverheffing, ik kom jullie troosten. Dan heb je kans dat er twee reacties komen, gemeente. De ene kant is de reactie van, daar heb je die zwartjas weer, die altijd zwart kijkt. Want daar hoef je toch op een bruiloft niet over te praten. Hier is een paar jonge mensen die lachen het leven toe en die zijn blij dat ze elkaar hebben. Moet je nou over troost praten? Of het wordt ineens angstig stil en de mensen denken allemaal, wat zou die dominee te vertellen hebben? Want dat kan ook gebeuren. kan ook gebeuren. Zoals het op de bruiloft van een van mijn kinderen gebeurde, dat er het bericht binnenkwam. Van iemand die we heel goed kenden. En die middag verongelukt was. Zodat zijn jonge gezin vaderloos en zonder man achterbleef. Dat kan. Maar daar heeft het dus in elk geval wel mee te maken. En dat voelt u natuurlijk allemaal wel aan. Dus daar hoef ik ook niet zo ver over uit te wijden, gemeente. Troosten heeft te maken met droefheid. En droefheid heeft in deze wereld, heeft de Bijbel ons, altijd te maken met zonde. En in het leven van een gelovige gemeente is het zo dat iemand hoe langer hoe meer zijn zondige aard gaat ontdekken. Zodat hij op dat troostende werk van de Heilige Geest is aangewezen. En dat iemand hoe langer hoe meer die macht van de zonde in zijn leven gaat voeden, die zondige aard, maar die zijn leven lang tegen te strijden had. En terwijl hij aanvankelijk gedacht heeft, dan ben ik vrij en dan zal ik de Heere dienen, ploft het in zijn leven, die geweldige kracht van de vorst der duisternis, dat je zegt, Heere, dat had ik nou toch niet van mezelf verwacht. Juist een gelovige krijgt er last van. En dan heb ik het nog niet eens over de gevolgen van de zonde, gemeente, waarvan juist een kind van de Heere gaat ontdekken dat hij er niet bij horen en dat de Heere er zoveel verdriet van heeft en dat zijn naam er zo door onteerd wordt, dat in deze wereld zoveel ellende, zoveel moeite, zoveel verdriet wordt gevonden. Maar ondertussen is het wel een wezenlijk onderdeel van het leven, ook van het leven van de gelovige, droefheid. Daar begint het leven mee en daar eindigt het leven mee. Zoals het in het natuurlijke leven immers ook is. Het begint met een huilende baby. En het eindigt, als het goed is, met een treurende familie rondom een sterfbed. Die troostgemeente van de Heilige Geest, die heeft een gelovige nodig in verband met die blijvende droefheid over de zonde. Dat is werk waarmee de Heilige Geest klaar komt in deze bedeling. En het is werk dat altijd weer om hetzelfde cirkelt. Zijn troost is immers enige troost. In leven en in sterven. Naar lichaam en naar ziel. Ik moet daar nog wat meer van zeggen, gemeente. Het Bijbelse woord voor troost heeft te maken met het bieden van tegenwicht. Tegenover de moeite en het verdriet en de ellende moet iets gesteld worden dat daartegen opweegt. Iets waardoor je werkelijk getroost wordt. Als ik u daar ook een voorbeeld van mag geven, dan denk ik aan die geschiedenis van Isaac, gemeente, die verdriet had na het overlijden van zijn moeder. En toen kwam het ogenblik dat Eliezer aan kwam rijden met zijn toekomstige bruid Rebecca. En dat Rebecca werd gebracht in de tent van zijn moeder. Dan staat er, en alzo werd Isaac getroost over de dood van zijn moeder. Hij kreeg tegenwicht. Iets anders. Zoals ik het persoonlijk altijd als een bijzondere zegen van de Heer heb ondervonden, dan was ik nog maar 17 jaar. Dat ik een maand na het overlijden van mijn vader verkering kreeg met wie nou mijn vrouw nog altijd is. Als een geschenk van God midden in de duisternis die er in die tijd toch wel in ons gezin hing. Maar als u dat woord troost wat nader op u laat inwerken, gemeente, en u denkt eraan dat de Heer het tegenwicht biedt, dan kun je ook een beeld gebruiken, en dan denk ik alweer wat aan mijn jonge jaren terug, het beeld van zo'n ouderwetse weegschaal. Catechisanten herinneren zich dat beeld wel natuurlijk. Zo'n weegschaal, weet u wel, zoals je die vroeger op de toonbank had staan, ik denk dat onze jonge mensen hem amper aan mee kennen, of ze kennen hem als een sieraad in de vensterbank, met aan de ene kant zo'n plaatje, aan de andere kant een schaal. Als er dan mensen in de winkel kwamen, om nog maar eens wat te noemen, er kwam iemand die kwam om een pondje paling. Wat deed je dan? Dan pakte hij het pondsgewicht en dat zet je op dat platte vlak. En die weegschaal die zakte natuurlijk helemaal naar die kant door en dan deed je een greep in de doos met gerookte paling. En die legde je op de andere kant op de weegschaal en je deed er zoveel op. Totdat het ogenblik kwam dat die weegschaal in evenwicht ging komen. En een klein beetje naar de andere kant ging doorslaan. Dat is het, gemeente. Tegenwicht bieden. Zodat de zaak weer in evenwicht komt. Om het maar zo te zeggen. Nou, en dat is nou in geestelijk opzicht, gemeente, het werk van de Heilige Geest in de gelovigen. Aan de ene kant staat het gewicht van de zonde. En dat gewicht van de zonde, dat laat zich niet in ponden en in kilo's en in onzen uitdrukken, gemeente. Van dat gewicht van de zonde, als een mens daar wat van gaat voelen, dan gaat een mens zeggen, zulke last van zonde en plagen niet te dragen, drukt mijn schouders naar beneden. Dat is de ene kant, gemeente, de zwaarte van onze schuld, de last van Gods toorn. En in het leven van de gelovigen, want daar gaat het vanavond vooral over. Is dat niet iets dat een gepasseerd station wordt? Maar de catechisme zegt, hoe langer hoe meer. En als ik dan Paulus lees, zoals hij de brief aan de Romeinen schrijft, dan merk ik, hij is daar inderdaad zoveel verder in gekomen dan op dat moment dat hij voor het eerst in Damascus komt. Als hij in de brief aan de Romeinen schrijft, ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde, een ellendig mens, wie zal mij verlossen van het lichaam deze dood? En als ik Petrus ontmoet, gemeente, naar de tweede wonderbare visvangst aan de zee van Tiberias, dan ontdek ik dat hij op dat punt zoveel verder is. Want de eerste keer zegt de Heer, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. Daar heeft hij wat van gezien. Maar de tweede keer wordt Petrus ootmoedig, juist onder dat ontdekkende spreken van de Heer. En heeft Petrus niet met de grote mond van, ik ben de beste dienstknecht van u. Heere, gij weet alle dingen. En wat gebeurt er nou, gemeente, wanneer dat gewicht in je leven gaat drukken en wanneer iets van dat hoe langer hoe meer wordt gekend, dan gaat de Heilige Geest tegenwicht geven. En u snapt nou dat er voor dat tegenwicht door de Heilige Geest alleen maar plaats is in het geloof dat weet van de ellende. Denkt u nog maar even aan dat beeld van de weegschaal. Wat is een natuurlijk mens, gemeente? Een natuurlijk mens is het die vertikt om op die ene kant van de weegschaal dat gewicht van de zonde neer te zetten. Dat ziet hij niet en dat wil hij niet zien en daar wil hij niet over praten en dat vindt hij ouderwets of dat vindt hij zwaar of wat dan ook. Maar hij wil het er niet op hebben staan en dat is zo dwaas, gemeente. Als u zich mij nog even voorstelt, niet met mijn zwarte pak aan, maar met mijn witte jasje achter de toonbank. En u ziet dan die weegschaal voor u, dan snapt u dat onmiddellijk. Als ik aan de ene kant geen gewicht erop zet en er komt iemand die zegt, ik wil graag een half pondje paling van u. En dan kan ik het dunste aaltje uit die doos opzoeken. En dan kan ik op de weegschaal leggen en ik sla door, want aan de andere kant staat er niks. Dan kan ik zeggen, alsjeblieft mevrouw, hier heb u uw half pondje paling, wilt u maar afrekenen. Ik denk dat er hier niemand in de kerk zit die daar intrapt. En dat er niemand hier in de kerk zit die dat accepteert. Die zegt, misschien hoogstens wat een dwaas voorbeeld. Elke marktkoopman die lacht erom. Zo dwaas zijn wij nou in ons geestelijke leven, gemeente, dat wij van nature weigeren dat zware gewicht van de zonde aan de ene kant op de weegschaal te laten zetten. En wat is het gevolg? Het gevolg is dat je aan de andere kant blij laat maken met een dode mus. Dat je aan de andere kant blij laat maken met, vergeeft u me dat ik het zo zeg, maar dat snappen onze jonge mensen dit met een Jezus van 5 letters. J-E-Z-U-N-S. Dat stelt niks voor. Als u dat gewicht van uw zonde niet aan de ene kant op de weegschaal accepteert, gemeente, dan is het absolute gevolg dat u vervolgens wordt bedrogen waar u bij staat. Net zo goed als op de markt. En als het niet verandert in je leven, dan ontdek je op een gegeven ogenblik dat je bekocht bent. En dat je misschien aan de haal bent gegaan met een lieve Jezus en met een Jezus die je vriend is en een Jezus die je helper is. En dat je als erop aankomt met lege handen staat. Dan vergadert je net als die mensen van wie die lieve Heere Jezus zelf vertelt. En hij vertelt het gemeente met de bedoeling dat we nooit in die kring zullen komen. U weet wel van die dwaze bruidsmeisjes die dachten we lopen lekker mee en dan gaan we vanzelf binnen. Maar ze komen wel straks voor een dichte deur. Of hij vertelt gemeente van die man zonder bruiloftskleed. Die dacht ik kan zo ook wel naar binnen, maar straks wordt hij er wel buiten gegooid voor eeuwig. En die fariseer die dacht dat hij er wel bij zou horen op grond van wat hij allemaal had gedaan. Maar hij ging naar huis en hij was niet gerechtvaardigd. En die andere mensen die zeggen, heren wij hebben dit en heren wij hebben dat. En hij zegt, ik heb je nooit gekend. En dan gaat de deur dicht. Dan gaat die eeuwig dicht. En daarom gemeente is het zo heerlijk, maar tegelijkertijd zo levensnoodzakelijk dat de Heilige Geest in ons leven komt om ons te troosten. En dat hij dat doet als de geest der waarheid die je niet over de pol strijkt en die je niet het bos instuurt met een dode mus, om het nou maar heel plat te zeggen. Maar dat hij eerlijk met je omgaat. En dat hij zegt, kom nou maar eens mee naar de toonbank. En dan gebeurt dat gemeente dat daar die gewichten op de schaal komen te staan. En als hier vanavond mensen in de kerk zitten die wat gevorderd zijn in het geestelijke leven, dan weten ze wel dat dat in de loop van het geloofsleven veel sterker wordt dan dat dat in het begin het geval is. In het begin, ach, dan is er soms iets van dat besef van ellende en van zonde en van ongerechtigheid. Is er tegelijkertijd nog zoveel dat we menen te hebben en dat we menen te kunnen, maar wanneer we verder worden geleid. Daar zijn we nog lang niet aan toe, maar dat staat in de catechismus ook. Als het gaat over de prediking van de wet en die geboden zijn behandeld. Waarom laat de Heer ons de wet zo scherpelijk prediken? Opdat we ons leven lang, onze zondige aard, hoe langer hoe meer zouden leren kennen. En ons hoe langer hoe meer zouden verootmoedigen. Zie je, dan gaat die weegschaal. Waarom is dat nou nodig? Wel gemeente, dat is nodig opdat je zult zien wat de Heilige Geest in zijn troostende werk daar tegenover te stellen heeft. Dat hij in onze duisternis het licht ontsteekt. Dat hij tegenover onze schuld de verzoening heeft van de Heer Jezus Christus. Dat wanneer er aan onze kant klein geloof is, hij ons wil brengen tot die omhelzing van het wondere zekere geloof. Hij biedt tegenwicht, gemeente. Dat is het troostende werk van de Heilige Geest. Iets wat opweegt tegen al het andere. En u snapt het nog wel. Troost, dat is iets waar ik wat aan heb. Die klant van me uit de winkel vroeger bij mijn moeder thuis. Die kon ook wel een oude krant meegeven, gemeente. Maar daar had hij niks aan, want als hij hem thuis opendeed, dan bleek er niks in te zitten. Het ging erom, gemeente, dat hij ook wat meekreeg. Dat hij ook waar voor zijn geld kreeg. En daar was die weegschaal nou voor nodig. Mag ik het nog een keer samenvatten? De Heilige Geest overtuigt van zonde, dat is zijn werk, zegt de evangelist Johannes. En dan valt het niet mee, gemeente. Valt het niet mee? Dat heb u misschien als u vanmorgen in de kerk zat ook wel gemerkt. Als je zo hoog te paard zit, dan valt het niet mee om met je beide benen op de grond te komen. En als je zo'n prachtig generaalsuniform aan hebt, dan valt het niet mee om er in je naki te kijken te staan als een melaatse van de hoofdschedel af tot de voetzool toe. Want dan slaat de weegschaal van het recht diep door in de richting van de verkeerde kant, gemeente. Dan kan ik er niet meer overheen leven, dan heb ik er geen antwoord meer op en dan zie ik waar het in mijn leven op aangaat. En dan komt de Heilige Geest en het machtige vind ik altijd weer, en dat was van de week ook als ik tegen de catechisanten zeg, jongens, en wat zet de Heer dan aan die andere kant in de weegschaal? Dan komen ze niet aandragen met het feit dat ze naar de kerk gaan of dat ze keurig op de catechisatie zitten of dat ze goed meedoen. Dan zeggen ze prompt,
En wees er nou maar blij mee dat onze jonge mensen dat nog weten en lezen dat maar goed verstaan. Dan zeggen ze, dan zet God de Heere Jezus aan de andere kant in de weegschaal precies. De Heere Jezus, Lam Gods dat de zonde der wereld wegdraagt. En hoe diep ik dan mijn zonde en ellende leer kennen. Maar er komt nooit een moment dat dat Lam God zegt, die last is mij te zwaar. En dan wordt het bloed van de Heere Jezus in die weegschaal gelegd, gemeente. Dat volkomen verzoening aanbrengt. En er komt nooit een zonde, gemeente, waarvan dat Lam zegt, daar is mijn bloed niet genoegzaam voor. Want het is genoegzaam tot verzoening van de zonde van de gehele wereld, zeggen onze dorse vaders met zo'n geweldige ruimte. Als dan mijn schulden daar zichtbaar worden, gemeente, bij de toonbank van Gods recht, dan wijst de Heilige Geest me op die borg, die voor al mijn zonden volkomen betaald heeft. En het gevolg is dat daar, mag ik het nou maar eens zo zeggen, dat daar een klant van de Heilige Geest staat, die gaat zingen, looft hem die u al wat ge hebt misdreven, hoeveel het zij, genadig wil vergeven. Een mens die het niet op kan. Zover het west verwijderd is van het oosten, zover heeft hij om onze ziel te troosten, van onze schuld en zonde weggedaan. Heb je het wel eens gezongen in de kerkgemeente, dat je hart erin meekwam en dat je het gevoel had dat je je armen wilde uitstrekken, maar dat je tegelijkertijd merkte ze zijn veel te kort. Zover als het west verwijderd is van het oosten. Moet maar eens proberen, jongens en meisjes, van het westen naar het oosten te lopen. Je blijft je hele leven lang doorlopen. Zo ver heeft hij om onze ziel te troosten, van onze schuld en zonde weggedaan. Dat is het troostende werk van de Heilige Geest, gemeente. Dat hij ons onze zonde laat zien, opdat er niet wat achterblijft waar we op een gegeven ogenblik met een klap tegenop lopen. Maar opdat we ontdekken dat er volkomen verzoening is aangebracht. Voor al mijn zonde, volkomen betaald. En zoals de Heilige Geest, gemeente, troost tegenover de zonde schuld, zo troost hij ook in de blijvende zonde strijd. Want dan komt de duivel op je af. Vooral wanneer je net gebroken hebt met een bepaalde zonde, dan zal die Satan altijd weer proberen je terug te krijgen in zijn klauw. En dan kunnen er die bange momenten zijn die David in de woestijn wel eens heeft doen uitroepen. Nou zal ik nog één deze dagen omkomen door de handen van Saul, terwijl God hem toch beloofd had dat hij koning zou worden. Maar dan is dat de Heilige Geest die vanuit Christus troost. Christus die gezegd heeft, niemand zal ze uit mijn hand rukken. De poorten der hel zullen mijn gemeente niet overweldigen. Hij is de sterke held bij wie God hulp heeft besteld voor zijn volk. De koning die zijn volk verzorgt en beschermt. De overwinnaar die de zegen geeft. Hij kan de wereld aan je trekken. En er zijn de jonge mensen in de kerk die zeggen, mijn hart gaat naar de Heere uit, maar tegelijkertijd, er kunnen er nog zoveel dingen zijn die aan me trekken, dominee. En dan wijst de Heilige Geest je op de Heere Jezus Christus, die gezegd heeft, ik heb de wereld overwonnen. Verwacht het nou maar van mij en schuil nou maar bij mij, want ik ben sterker. Dan kan de zonde zo krachtig zijn, gemeente. En dan kan ik met Paulus ontdekken dat ik vleeselijk verkocht ben onder de zonde. En dan wijst de Geest me op de Heere Jezus Christus. Hij zal me verlossen. En als Paulus dan zegt, wie zal mij verlossen van het lichaam deze doods? Dan doet de Heilige Geest hem vervolgens zingen. Gode zij dank die ons de overwinning geeft door onze Heere Jezus Christus. Hij is het die mij beveiligt voor de dood. Dan kan de wet je aanklagen. En de geest die wijst je op de Heere Jezus. Die de vloek van de wet gedragen heeft voor al zijn volk. En de geest leert je aan de voet van het kruis des te sterker te zingen. In het kruis zal ik eeuwig roemen. En geen wet zal mij verdoemen. Christus droeg de vloek voor mij. Christus is voor mij gestorven. Heeft gena voor mij verworven. Ik ben van schuld en zonde vrij.
Begrijp u dat Luther zegt, zo kan een christen vrolijk zondigen. Moet niet verkeerd opvatten natuurlijk, moet niet denken dat dat een vrijbrief is. Een vrolijk zondige gemeente. Omdat zo'n zondig mensenkind buigend voor de Heer en erkennen dat hij het weer verloren heeft. Mag zien op die sterke held, wiens naam Christus is. En wat geldt bij de zonde schuldgemeente, wat geldt bij de zonde macht, dat geldt ook bij de gevolgen van de zonde. En die gevolgen die zijn zwaar, juist ook in het leven van de gelovigen vaak. De Heilige Geest geeft geen antwoord op alle vragen. Er zitten er vanavond in de kerk die dat maar al te goed weten. De Geest geeft geen antwoord op elke vraag. Maar wat doet de Geest wel? De Geest leidt naar Christus, die het antwoord is. En een zondaar die met zijn bloed gekocht is tot zijn eigendom, die leert het. Hij bewaart mij zo, dat zonder de wil van zijn hemelse vader, die om Christus wil ook mijn vader is geworden, geen haar van mijn hoofd vallen kan. Alle ding moet tot mijn zaligheid dienen en dat geldt niet alleen mijn ziel, maar dat geldt ook mijn lichaam. En de Geest leert het ons. Zou hij ons met hem, die alle dingen schenken? Hij leert je in de Heere Jezus alles te vinden. Te beleiden, de Heere is mijn herder. Mij zal niets ontbreken, niet omdat die herder me altijd geeft wat ik graag wil. Maar omdat die herder mijn lust wordt en mijn leven. Maar één ding belangrijk is. Dat ik onder zijn hoede en van zijn zorg mag leven. Troost. Eén die niet waardig is om Gods kind genoemd te worden, leidt hij tot Christus. En hij zegt om zijnentwil noemt God je kind en erfgenaam. En om zijnentwil is God Vader. En de Heilige Geest zegt, zeg het me maar na, ziende op die lieve Zoon van God. Vader van de Heere Jezus. Abba. Abba. Zoals een moeder het doet met een kleine kind dat praten leert. Zeg maar papa. Papa. De Geest troost. Aan de voet van het kruis. Hij leidt één die worstelt met de vragen over de uitverkiezing. Naar Christus. En zegt in die spiegel moet je kijken. Hij heeft ons immers uitverkoren in hem. Hij laat een mens die sterven moet en die niet sterven durft naar Christus. En leert hem beleiden. Christus is voor mij gestorven. Heeft gena voor mij verworven. Dood waar is uw prikkel? Christus is de gerechtigheid waarmee ik voor God kan bestaan. En ik hoor het met Shane weer zingen. Als dat voor hem is opengegaan, dat machtige lied van het geloof van een vreemdeling op aarde. Nu reis ik getroost onder het heiligend kruis. Naar het erfgoed daarboven in het vaderlijk huis. Nu tart ik de dood, nu verwin ik het graf. Nu neemt mij geen Satan de zegekroon af. Mijn Jezus geleidt mij door de aardse woestijn. Gestorven voor mij zal mijn zwanenzang zijn. En dat troost de gemeente daar ook nog even over. Ik zei het al, dat is tegelijkertijd ook vermanen als u het Griekse werkwoord goed op u laat inwerken. Ik denk bijvoorbeeld aan een tekst als 1 Thessalonicenzen 4 vers 18... Waarna die vertroosting van de mensen die geliefden verloren hebben, de apostel zegt, zo dan vertroost elkander met deze woorden. Dat mag je ook vertalen met
vermaant elkander met deze woorden. Je mag elkaar vermanen, zegt de apostel, als je in de gemeente zit te treuren. En je moet dat tegen elkaar ook wel eens kunnen zeggen. Dan moet je niet treuren als degene die geen hoop hebben. Als die ander een beter lot was bereid. Als die ander naar huis mocht. Wel treuren, jazeker. Wat hoort in deze bedeling er nou een keer bij? Maar niet als degene die geen hoop hebben. En als een kind van God soms opstandig wordt vanwege de weg die God met hem gaat, dan vermaant de Heilige Geest. Is daar reden voor? En dan leent de Heilige Geest me mee naar het heiligdom, waar ik de Heere Jezus Christus ontmoet. En waar ik belijd, Heere, ik was een groot beest bij u. Hoe kon ik u van kwaad verdenken? Hoe kon ik u van onrecht beschuldigen? U die zo bent voor zo'n mens als ik ben. Hij vermaant een benauwde ziel. En hij zegt, is daar nou wel reden voor om zo benauwd te zijn? Wanneer er een Heere Jezus Christus is die je in de ruimte doet gaan. Ik moet er op dit ogenblik aan denken, dat was in het begin dat ik in Bunschoten was. Toen overleed een nog niet zo oude broeder van de gemeente, plotseling. En op de dag van de begrafenis stond ik net bij de weduwe en haar kinderen toen dominee Vlietstra, die immers ook Bunschoten gediend heeft, eraan kwam. Ik vergeet nooit wat hij tegen die vrouw zei. Hij zei, Ger, je zal de Heere toch niet van wat kwaad verdenken, hè? Toen dacht ik, dat is nou precies het werk van de Heilige Geest. En die vrouw die zei tegen hem, nee dominee, daar word ik gelukkig voor bewaard. Toch zou ik hem van kwaad kunnen verdenken. Haar ziel was stil tot God. Van hem was zijn heil. Maar u voelt wel aan, gemeente, dat al dat troostende, al dat vermanende werk van de Heilige Geest erop gericht is. Dat we bij de Heere Jezus terechtkomen, dat we bij de Heere Jezus blijven. Dat we in de Heere Jezus ook alles vinden wat we nodig hebben in alle omstandigheden. Dat Christus verheerlijk wordt en in hem de Vader. Dat Christus alles voor ons wordt en dat hij het alleen is. Dat werk van de Heilige Geest, die troost en vermaant, gemeente. Dat is hierop gericht en u toetst uw eigen leven maar. Dat je aan de Heere Jezus genoeg leert krijgen. En dat je tegelijkertijd van de Heere Jezus nooit meer genoeg krijgt. Alles wat ik buiten hem vind is onvoldoende. Is ongenoegzaam tot vertroosting. En daarmee is dat woord dan nog niet uitgeput, gemeente, want als ik nou in dat Grieks het werkwoord troosten lees, en ik lees in het gedeelte van Johannes 14 dat we samen ook beluisterd hebben, dat woord trooster, dan ontdek ik dat er in het Grieks een heel merkwaardig woord staat. Daar staat het woord parakleet. U kent het misschien. En als u het in het Grieks niet kent, dan vertaal ik het in het Latijn, dan kent u het in elk geval. Advocaat. Dat betekent iemand die je erbij roept. Iemand die een trooster, een advocaat nodig heeft en die hem erbij roept om voor hem te pleiten. En voor wie pleit deze trooster, deze hemelse advocaat nu, gemeente? Moet u goed onderscheiden, de Heere Jezus Christus is ook een advocaat. Wij hebben een voorspraak bij de Vader, weet u wel. Hij is de advocaat van zijn volk bij God. Vader, ik heb voor hem gebeden. En ik heb mijn bloed voor hem gestort. Maar als de Heilige Geest advocaat is, gemeente, dan is de Heilige Geest de advocaat van Christus. En dat betekent dat hij uit naam van Christus komt naar het hart van het volk van de Heere toe. Dat hij pleit voor Christus in het hart van de gelovigen. En ik versta, de Heere Jezus heeft hem daartoe erbij geroepen. Hij zegt het immers in Johannes 14 tot 16 meer dan eens. Ik zal u een andere trooster zenden. Ziet u nou wel, gemeente, wat een wonderlijk evangelie boordevol van zaligheid het is. En hoe jammer het zou zijn wanneer we dit woord eigenlijk in deze volle zondag maar eventjes tussen neus en lippen door aan de orde zouden stellen. Want daar is het Christus nu om te doen wanneer hij de Heilige Geest verwerft. En wanneer hij de Heilige Geest uitstort in zijn kerk. Dat die Geest in onze harten goed zal spreken van de Heere Jezus Christus. Dat hij ons zal overtuigen van de volkomen genoegzaamheid van zijn bloed. Dat hij ons zal overtuigen van de volkomen betrouwbaarheid van deze koning. Van de waarachtigheid van zijn woord. Dat onze harten worden ingewonnen, gemeente. Hoe langer, hoe meer worden ingewonnen. En dat onze zielen worden overgebogen om in Christus alles te vinden. De Heere heeft er zijn Heilige Geest bij te hulp geroepen, gemeente. Om dat wat wij tot zaligheid nodig hebben in te dragen in ons hart. Ik zal de Vader bieden. En hij zal u een andere trooster zenden, die de wereld niet kent, de geest der waarheid. Ziet u nou wel hoe gewillig de Heere is om zichzelf aan ons bekend te maken. Hoe gewillig de Heere is om zichzelf aan ons weg te schenken. Hoezeer de Heere alles doet voor en in zichzelf alles verbeurd hebben en alles missend zondaarsvolk. Hij zendt een trooster. De Geest die onwederstandelijk werkt en die niet rust voordat ik met de bruidskerk ga zeggen. Zulkin is mijn liefste, zulkin is mijn vriend. Al wat aan hem is, is gans begeerlijk. En als ik hem mis, dan mis ik alles. Ook al heb ik wat mijn hartje begeert. En als ik hem mag hebben, dan heb ik alles. Ook al mis ik naar de wereld alles. Gemeente, ik zou het u nou kunnen vragen. Hoe komt het nou wanneer u hier in de kerk zit als iemand die voor wie de Heere Jezus nog niet noodzakelijk is geworden. En voor wie de Heere Jezus nog niet gepast is geworden. En voor wie de schoonheid van de Heere Jezus nog niet is opgelicht. Ik zou wat willen vragen aan ouderen en aan jongeren. Hoe bestaat het dat je een andere koning kiest dan deze? Hoe bestaat het dat je de zonde dient? Hoe bestaat het dat je de wereld lief hebt? Want u voelt wel aan, nou gaat het heel nauw luisteren, gemeente. Want als het dan in je leven niet verandert en je komt tenslotte te staan voor de troon van God. En je mist dat witte bruidskleed dat hij uitreikt. Dan zal hij er maar één verklaring voor hebben. En hij zal je aankijken. En hij zal zeggen, je hebt het niet gewild. Je hebt het niet gewild. Zit er hier nou inderdaad iemand in de kerk die de duivel liever heeft dan de Heere Jezus? Die de zonde liever heeft dan de zalig maken van zondaren. Die de wereld liever heeft dan deze machtige toekomst. De Geest pleit voor Christus, gemeente. Vanavond via deze prediking doet hij een appel op ons hart en doet hij een appel op ons leven. Hij zegt, is dit nog geen zaligmaker om lief te krijgen? Is dat nog geen zaligmaker om je door te laten zalig? U voelt het wel aan. Dan is hij vanavond niet alleen bezig als degene die werkt in de gelovigen. Maar dan is hij ook bezig als de vriend van de bruidegom. die klopt aan een gesloten hart. En die zegt, zou je hem je hand maar niet geven. Je hart, je leven, zie eens, alles in hem. Het is door dat werk van de Heilige Geest, gemeente, waardoor het waar wordt. En ik hoop dat het waar wordt in ieders leven. Dan zal na zoveel gunst bewijzen het gezegend heidendom het geluk van deze koning prijzen, die Davids troon beklom. Gelooft zij God dat eeuwig wezen, bekleed met mogendheden, de Heere in Israël geprezen, doet wonderen, hij alleen. Amen.